Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 71, het eerste en het tweede vers, ik betrouw op u, hoor mijn gebeden en wees mij een rots om in te wonen. 1 en 2 van 71. We openen Gods woord bij het zesde hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. Matteüs 6 en we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 18. Hebt acht dat ge uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt eer gij hem bidt. Gij dan bid aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat ze van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij als gij vast, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we in aansluiting daarop het 13e vers van Psalm 35. Laat vromen juichend te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. 35 vers 13. Spreken dan aan ieder in zijn hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen de Heer om zijn zegen vragen. Getrouwe God, we mogen vanavond weer in uw huis zijn om naar uw woord te gaan luisteren. En voordat we dat willen gaan doen, willen we ons eerst voor uw heilig aangezicht stellen, omdat we zo afhankelijk zijn van u en van uw zegen. Laten we dat recht beseffen, Heere. Wij komen er niet als het van onze werkzaamheden, van onze inspanningen afhankelijk zou zijn. Maar als gij in ons midden wilt komen en werken, dan zal uw woord niet ledig tot u wederkeren. Dan zal het voorspoedig zijn in datgene waartoe gij het zendt. Als gij uw geest erbij geeft en als uw geest onze harten die van nature gesloten zijn opent en ons verstand dat van nature verduisterd is verlicht en als uw geest het woord dat voor ons een gesloten boek is, laten we dat maar eerlijk belijden. Want we kennen de waarheid niet, zelfs met en ondanks een godsdienstige opvoeding zijn wij niet in staat om te verstaan wat tot onze vrede dient. Dankzij die duisternis die over ons gevallen is en dankzij het werk, het verduisterende en het verblindende werk van de God deze eeuw, de duivel. En zo komt het, Heere, dat we een leven lang onder de waarheid kunnen zitten en dat we verstandelijk ook nog wel veel van de waarheid weten en toestemmen, terwijl ons hart er nog altijd voor gesloten is gebleven. En zo komt het ook dat, al hebben we de waarheid wel eens verstaan en al hebben we de kracht van uw woord wel eens gevoeld, we toch menigmaal daarna weer in duisternissen verkeren en als we de Bijbel lezen, het voor onze waarneming net is alsof we een boek lezen waar wel letters en woorden en zinnen in staan, maar waar we toch het geheim niet van verstaan. Heere, en zo hebben wij voor het eerst en bij vernieuwing iedere keer weer opnieuw nodig dat werk van de Heilige Geest. Wat is hij onmisbaar? En wat hebben we hem in onze kerkdiensten nodig? In het spreken, om door hem geleid te worden, om van hem inzicht te ontvangen, om van hem woorden te ontvangen. Maar wat hebben we hem ook nodig in het luisteren, Heere, om het op de rechte wijze te verstaan en te verwerken. Niet een verkeerde toepassing te maken, maar zoals gij het bedoeld hebt, dat woord ook ter harte te nemen. En wat hebben we hem nodig als de kerkdienst voorbij is en als we met het woord naar huis mogen terugkeren. Een woord dat u toch niet bedoelt om alleen voor de zondag bestemd te zijn, maar een woord dat u meegeeft ook in de dagen der week. Wat hebben we hem nodig als we thuis het woord lezen en als we erover mediteren? Och Heere, er is geen moment. Als het gaat om wat zegt gij en wat bedoelt gij en wat doet uw woord. Er is geen moment als het om deze dingen gaat dat we het zonder de Heilige Geest en zijn onwederstandelijk werk kunnen stellen. Wilt u ons daar van doordringen? Als we er nog nooit van overtuigd waren, laten we het dan vandaag mogen worden. En als we er inderdaad wel eens van overtuigd zijn geweest, en als dat diep in ons hart toch een werkelijkheid geworden is, waardoor wij leerden bidden, och, schonkt gij ons de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, laat dan maar gedurig dat gebed opgezonden worden uit ons hart. En laten we dan maar gedurig om de werking van die Heilige Geest verlegen zijn. Want wat een vreugde geeft dat ook als uw geest werkelijk onze gesloten ogen opent. En als wij de rijkdommen van uw woord, van uw getuigenis beginnen te zien. En wat een innerlijke vermaak kan dat tot stand brengen als uw Heilige Geest het uit Christus neemt om het ons te verkondigen. En als uw geest ons brengt in de weg van het verstaan van uw woord tot de kennis van uw genade, zoals die in de Heer Jezus is. Wij bidden, Heere, laat het ons dan ook in deze kerkdienst mogen ondervinden dat uw Heilige Geest in ons midden werkzaam is, krachtig en onwederstandelijk. En alles wat er dan in de weg zou staan voor het werk van uw Heilige Geest, neem dat weg, ruim dat op. Laten we hier niet neerzitten terwijl wij de werkingen van de geest neutraliseren, uitblussen. Laten we hier niet zijn terwijl de geest met ons twist, terwijl de geest ons zoekt te overtuigen dat wij in ons verkeerde en zondige bestaan en met ons ongelovig hart de Heilige Geest bedroeven. Want dat is ook een verschrikkelijke mogelijkheid, dat we de geest tegenstaan. En dat wij zo zelf de oorzaak ervan zijn dat wij van de kracht van uw woord niets gevoelen. Heren, win ons allen in voor u en voor uw dienst. En doe ons allen buigen voor dat woord der waarheid. En leg beslag op ons. En laat ons niet vrij. En laat ons niet over aan de keus van ons eigen hart. Want dan hebben we genoeg aan een kerkdienst. En aan wat godsdienst. Zoals anderen zelfs dat in hun leven terzijde gesteld hebben. Om helemaal aan de aardse dingen genoeg te hebben en daarin op te gaan. Nu zo zullen wij ons dan nog niet gedragen. Wij nemen op onze weg door dit leven dan nog wel wat godsdienst mee. Maar daarmee kunnen we u de Heere toch niet behagen. En daarmee is onze arme ziel toch niet gered. Heere, wij bidden van u, laten we voor uw heilig aangezicht mogen buigen. En overwin ons dan door de kracht van uw genade. Dan moeten we het dan verliezen voor u. En we moeten het ook verliezen. Want wij in onze zelfhandhaving moeten leren buigen. En we moeten onze wapens leren inleveren. En we moeten erkennen dat gij God zijt. En dat het een verkeerde keus is als wij als God willen zijn. Een zondige, een God onterende keus. En we hebben hem allemaal gemaakt. Maar leer ons buigen voor u en leer ons u de Heere te voet vallen. Word ons bij aanvang en bij voortgang te sterk. En maak ons smekelingen aan uw genadetroon. Mensen die het ook weten, die het ook innerlijk ervaren, dat ze genade nodig hebben. En dat is nou juist iets wat we niet hebben verdiend. Leer ons dan echt om genade bidden. We mogen vanavond weer onderwijs krijgen, Heere, van u zelf, Heere Jezus, ten aanzien van dat belangrijke werk van het gebed. We mochten vorige week een gedeelte van dat onderwijs van u overdenken en vanavond mogen we met die zaken verder gaan. Laat bijzonder dat die boodschap, laat bijzonder datgene wat u ons vanavond te zeggen hebt, ingang mogen vinden in ons hart. Opdat wij door het onderwijs dat gij geeft, toegepast door uw geest, leren bidden gelijk het behoort. En maak zo alles wel in spreken en in luisteren. Gedenk gij hen die niet naar de kerk konden komen. We denken aan onze zieken, ook aan hen die vanwege griep, en er zijn er nogal wat, geveld zijn. Nu deze ziekte rondgaat onder ons volk en nu verschillenden daar slachtoffer van zijn en voor kortere of langere tijd uitgeschakeld zijn. Wilt u geven dat er voor hen herstel mag wezen, Heren? En geef dat we ook in die dingen mogen zien hoe zwak we zijn, hoe broos wij zijn. En hoezeer we ook voor onze gezondheid op u de Heere zijn aangewezen. Maar niet alleen voor die gezondheid van ons lichaam, voor alle dingen. We bidden van u, Heere, dat ge gedenken wilt aan hen die het moeilijk hebben. U weet welke zorgen er kunnen zijn in ons leven. Laten we ze maar u bekendmaken, niet omdat u ze niet weet, maar omdat u het horen wilt, wat ons deert en waar we aan lijden en wat we van u begeren. Zo wilt u toch, Heere, dat al onze begeerten bekendgemaakt worden bij u en dat we ons hart leren uitstorten voor u. We bidden, Heere, dat ge uw werk wilt doen in deze wereld, overal, en dat ge uw naam wilt verheerlijken. En dan hoeven wij u niet te vertellen hoe en we hoeven u nog veel minder voor te schrijven wat. Maar laten we u mogen bidden met het gebed dat gij, Heere Jezus, uw kerk zelf geleerd hebt. uw koninkrijk komen over de ganse aarde. En laat het gezien worden te midden van afval, van alle machten der duisternis, van ongeloof, van vijandschap. Laat het gezien worden, ook in deze tijd, ook in deze nieuwe eeuw, dat u toch voortgaat met uw werk en dat de wereld nog bestaat omdat u nog niet klaar bent met het inzamelen van uw volk en dat u er nog wilt toebrengen en zult toebrengen. Heren, laat dat onder ons mogen geschieden, laat dat overal mogen gebeuren. In de veelheid der onderdanen is de heerlijkheid van de koning. En hoe meer u er hebt, die gij als een trofee uit de klauwen van de vorst der duisternis uzelf hebt toegeëigend, hoe meer u er hebt, heren, die gij door de prijs van uw bloed hebt gekocht en die gij door uw genadewerk hebt bewaard door alles heen, hoe meer ge er hebt, hoe meer ge ook groot gemaakt zult worden. En nu weten we dat er een schare zal zijn, zo groot, dat niemand haar zal kunnen tellen. Uit alle volkeren, uit natieën en tongen van deze wereld bijeengebracht. Heren, gaat u met dat werk verder, tot beschaming van het rijk van de boze. En tot verheerlijking van uw naam en tot vreugde en blijdschap van hen die u mogen vrezen. Want er is niet alleen blijdschap in de hemel over zondaren die zich bekeren, maar er mag ook toch op aarde verheuging zijn als gij er weer in Sion doet geboren worden. Vergeef ons onze zonden, Heren, waarmee wij uw hoogheid schonden. Doe ons de ernst, het verschrikkelijke, het God onterende van ons kwaad inzien, opdat we ook bang worden voor de zonde en er bij vandaan vluchten om de zonde te mijden en te ontvlieden. En reinig ons door de kracht van uw bloed en vernieuw ons door de genade van uw geest en wil ons om Christus wil een horend en een verhorend God zijn. Uit genade bidden we het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de vijfde psalm. Vers 1, 2, 5 en 11. Neem Heer mijn bange klacht ter oren, sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend ga. Wie zinloos zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, maar geef uw dierbare gunstelingen 1, 2, 5 en 11 van psalm 5. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden.
Thank you.
Gemeente, vorige week zondagavond zijn wij weer teruggekeerd naar onze Heidelbergse catechismus. In de 45e zondag, in het laatste deel van die zondag, de vragen 118 en 119, waar allereerst gevraagd wordt wat heeft God ons bevolen van hem te bidden. En als dan het antwoord luidt alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft, dan is de volgende vraag, hoe luidt dat gebed? En dan vinden wij het Onze Vader. We zagen vorige week dat de Heere Jezus het gebed aan zijn discipelen zelf geleerd heeft. En dat hij dat volgens Lucas 11 gedaan heeft, naar aanleiding van de vraag van één uit de kring van de discipelen, Heere, leer ons bidden. Deze man had begrepen dat hij onderwijs nodig had in zaken het ware bidden. En hij durfde de Heere Jezus ook om vragen. Hij gaat ermee naar het juiste adres en hij ondervindt dat ook, dat de Heere zo'n verzoek niet onbeantwoord laat. Maar de Heere geeft aan die man en aan heel de kring van de discipelen dan inderdaad onderwijs, als hij zegt, gij dan bid al dus, en hij ze vertelt hoe ze bidden moeten, wat ze bidden moeten. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft mogen ze God voorleggen. En onze catechismus zegt dat inderdaad heel terecht. Ik heb u toen gezegd dat de Heer Jezus bij het geven van het Onze Vader echter niet alleen ingaat op het wat wij bidden zullen, maar hij gaat ook in het onderwijs dat hij aan zijn discipelen geeft ten aanzien van een andere vraag, namelijk hoe wij zullen bidden. Dat is niet zozeer in Lucas 11 het geval, maar dat is heel duidelijk in het andere hoofdstuk in de evangelie waar we het Onze Vader vinden. U vindt dat namelijk op twee plaatsen. U vindt dat in Lucas 11, maar u vindt het ook in het hoofdstuk waar we vanavond een gedeelte van gelezen hebben, in Matthäus 6. Het is daar een onderdeel van die lange prediking van de Heer Jezus die we gewoonlijk de bergrede noemen. En als we ons vanavond tot dat gedeelte wenden en opnieuw in de context van het Onze Vader naar het onderwijs van de Heere Jezus gaan luisteren, dan zullen we ontdekken dat de Heere Jezus daar heel duidelijk antwoord geeft op de vraag hoe een mens dan zal bidden. En als u met mij dat hoofdstuk nog even voor u neemt, dan zult u zien dat dat met name het geval is in de versen 5 tot en met 8 van Matthäus 6. Ik lees u die versen nog even. Matthäus 6, vers 5 tot en met 8. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Want zij menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk. Want uw Vader weet wat ge van noden hebt, eer gij hem bidt. Wanneer gij bidt. Zo begint dat vijfde vers. En daarmee gaat de Heer Jezus er dus vanuit dat de discipelen dat inderdaad doen. Bidden. En terecht. Kunt u zich een waar christen voorstellen die niet bidt? En die door zijn biddeloosheid eigenlijk tot uitdrukking brengt dat hij geen behoefte heeft aan gemeenschap en contact met God. en die in zijn niet bidden eigenlijk openbaart dat het hem onverschillig is hoe God over hem denkt en wat God hem geeft. Kunt u zich een echt discipel van de Heer Jezus voorstellen die nooit voor Gods heilig oog buigt? Leven zonder gebed is immers per definitie ook leven zonder God. Kan dat in het leven van een oprechte christen? In het leven van iemand die door de Heere getrokken is en die de Heere aan zich verbonden heeft? Heel terecht begint de Heer Jezus dan zijn onderwijs: gij, wanneer gij bidt. Niet bidden is juist een bewijs van goddeloosheid. Godloosheid. Zo zegt de schrift het zelf. Ik denk aan de 14e psalm, waar gezegd wordt dat de goddelozen de Heere niet aanroepen. Nou, als dat van ons gezegd zou moeten worden, dat wij dat niet doen, de Heere aanroepen, dan weet u hoe de Heere ons leven taxeert. Biddeloosheid is een bewijs, in ieder geval een duidelijk bewijs dat we verloren mensen zijn en nog altijd zijn. En als het gebed in ons leven ontbreekt, dan hebben we daar een duidelijk bewijs van dat wij het zonder God stellen. Maar de Heer Jezus, zo zei ik, gaat er dus vanuit dat de discipelen wel bidden. Alleen als ze dat dan doen, hoe doen ze het dan? En hoe moeten ze het dan doen? Hoe wil de Heere het dat ze het doen? En wat voor soort gebeden wijst de Heere af? Want als we de tekst lezen, dan zien wij dat de Heere allereerst negatief spreekt over hoe het dus niet moet. En dat zelfs op twee manieren. Hoe het niet moet, wat in zijn ogen, in Gods ogen verkeerd bidden is. Bidden waar de Heere zijn goedkeuring niet aan hecht en waar de Heere geen acht op slaat. Wat bidden, wat ijdel, vruchteloos, nutteloos bidden is. Als de Heere die vraag beantwoordt, dan wijst hij in de eerste plaats naar de geveinsden, in vers 5. En vervolgens in vers 7 naar de heidenen. Wees niet als de geveinsden. Wie bedoelt de Heere met die geveinsden? Wel, dat is uit het hele evangelie wel duidelijk. De Heer Jezus heeft niet alleen over de geveinsden gesproken, maar hij heeft bij tijden ook heel nadrukkelijk tot de geveinsden gesproken. U herinnert u ook wel die passages in het evangelie waarin de Heer heel nadrukkelijk zegt: gij geveinsden. En wie adresseert hij dan? Degene die op de hoeken van de straten staan om daar te bidden, of die vooraan in de synagoge een plaats zoeken om daar te bidden. Of, zo typeert de Heer Jezus een van hen in een van zijn gelijkenissen, die in de tempel is gaan staan op een opvallende plaats. En als ik naar deze gelijkenis verwijs, dan hebt u tegelijkertijd het antwoord. Het gaat daarover een fariseer. Er waren van die mensen in Israël Joodse geestelijke leidslieden die als geveinsden door de Heer Jezus ontmaskerd worden. Omdat ze onoprecht zijn. Dat is een geveinsde. Een hypocriet, een toneelspeler. Die wel doet alsof, maar. Die tot God nadert met zijn lippen, maar zijn hart houdt zich verre van de Heer. En dat blijkt ook wel, want waar gaat het die geveinsde om? Het gaat hem erom dat de mensen hem zullen zien. Daarom gaat hij op een opvallende plaats staan. Als ik zo pas even verwees naar die gelijkenis van de fariseer, dan weet u dat in die gelijkenis ook sprake is van een tollenaar. Die gaat ook ergens staan in de tempel. Maar helemaal uit het gezicht. In een hoekje apart achterin. waar hij niet opvalt en waar de mensen hem hoopt hij niet eens zullen opmerken. Maar die fariseer, die loopt naar voren en die kijkt eens rond wat de beste plaats is en waar de meeste mensen hem kunnen zien. En als hij niet in de tempel of in de synagoge zo'n plaats uitzoekt, dan gaat hij, zegt de Heer Jezus, op de hoeken der straten staan. Waar twee straten bij elkaar komen en waar mensen van allerlei kanten, van links en van rechts en van voor en van achter passeren op een kruispunt, waar de meeste mensen langs gaan. En dan heeft hij de meeste kans dat ze hem goed zullen zien. Want hij wil opvallen. En hij wil dat de mensen van hem denken. En nog liever dat de mensen van hem zeggen. En hij heeft zijn oren onder het bidden open of hij niks hoort fluisteren. Zo in de zin van, wat een vrome man. Wat een goede godsdienstige. Wat een trouwe dienaar van onze God. Uiterlijk vertoon. Heeft hij de Heere wat te vragen? Nee. Denk nog maar even aan dat gebed van die fariseer in de tempel. Daarmee typeert de Heere Jezus het gebed van een geveinsde. Je leest dat die man niks vraagt. Dat hij alleen maar dankt. Dankt voor wat hij is. Dankt dat hij niet is zoals een ander, beter dan een ander. Dat hij niet doet wat een ander doet. Dat hij de zonden die een ander bedrijft vermijdt. Hij feliciteert zichzelf. En als het niet zo oneerbiedig was om te zeggen, dan zou je bijna zeggen, hij feliciteert God ook nog dat hij zulke dienaren heeft. Maar te vragen heeft hij niks. Nood kent hij niet. Een verslagen hart, hij weet niet wat dat is. Een behoeftige ziel, honger en dorst naar gerechtigheid, de nood van zijn leven, heeft hij nog niks van gevoeld. Hij begrijpt ook helemaal niets. Als hij dat zou gehoord hebben, dat gebed van die tollenaar, daar begrijpt hij helemaal niets van. Als een mens uit de nood van zijn ziel, uit de verslagenheid en de verbrokenheid van zijn hart tot God roept, o God, wees mij de zondaar genadig. Zal die geveinsde niet doen. Nee, er is kennelijk helemaal geen behoefte om zijn zwakheden enzovoort aan de Heere voor te stellen. En behoefte aan de gemeenschap met God heeft hij niet. Hij volstaat met zijn godsdienst. En hij denkt alleen maar aan zichzelf, aan zijn naam. Want hij kan geen naam maken als geleerde. Hij kan geen naam maken als uitvinder. Hij kan geen naam maken als politicus. Maar hij kan wel naam maken als een vroom mens. En als de mensen dat nou maar van hem willen geloven. En als ze dat nou maar van hem willen zeggen. En als ze het zeggen, dan zegt de Heer Jezus, dan heeft hij zijn loon. Daar ging het hem toch om? Daar ging het hem toch om? Van de mensen gezien te worden. Nou, als de mensen hem dan zien en prijzen, dan heeft hij zijn loon. En dan moet hij verder niet rekenen dat God hem ook nog iets geven zal. Zo, zegt de Heer Jezus, moet het niet. Zo moet het niet. U zegt, ja, dat was toen bij de geveinsden in Jezus' dagen. Komt dat nou eigenlijk nog voor? Dat mensen zichzelf zo in hun gebed presenteren, uitstallen, etaleren, met geen enkele andere bedoeling dan dat de mensen hen zullen gaan prijzen vanwege hun vroomheid en vanwege hun gebedsgaven. Laten we eerlijk wezen. En iemand die toch eerlijk gemaakt is en die zijn eigen hart enigszins kent, die weet dat dat kwaad van de geveinsde niet uitgestorven en verdwenen is. Zeker niet als je in het openbaar moet bidden, nogal eens een keer. In een kerkdienst, of op een vergadering, of thuis aan tafel. Als we eerlijk zijn, dan weten we dat we met ons bidden zo vaak ook denken aan, wat zullen de mensen ervan zeggen? En hoe zullen zij erover oordelen? Heb ik het niet mooi gezegd? Walgelijk om te denken. Maar in ons verdorven hart komen zulke gedachten wel eens op. En je weet dan des te meer dat je ook met je gebeden voor God niet bestaan kunt. En dat ook over de dingen, de verrichtingen in het heiligdom en in het heiligste werk, het verzoenend bloed van Christus moet gaan. Want God zou al aanleiding genoeg hebben om ons te veroordelen als het gaat om de zonden die ons aankleven in het heiligdom en in het heilige werk, ook van het gebed. Zo moet het niet, zegt de Heer Jezus. En een andere manier hoe het niet moet, dat is zoals de heidenen doen. Dat staat in vers 7. Gebruikt ook geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen. Want zij menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Heidenen die een verkeerd, een onbijbels godsbeeld hebben. Die als ze aan God denken, denken in termen van afgoden. En afgoden, dat zijn wezens die hun beperkingen hebben, die soms heel ver weg zijn, of die wel eens in slaap zijn, of die wel eens op reis zijn. Ja, hoe kun je nou zo'n afgod bereiken? Moet u maar eens even denken aan de geschiedenis in 1 Koningen 18. Als Elia met de Baalsprofeten op de berg Karmel is, terwijl het volk daar zwijgend op de achtergrond staat. En als de vraag aan de orde is, door Elia aan de orde gesteld, wie is God in Israël? Is de Heere God? Of is Baal God? En dan wordt de afspraak gemaakt dat Elia enerzijds en de Baalsprofeten anderzijds een altaar zullen bouwen en een offer daarop zullen brengen. Maar dat ze geen vuur zullen aansteken. Integendeel, Elia zal tot de Heere, tot Jehovah en de Baalsprofeten zullen tot Baal roepen. En de God die dan door vuur antwoord geven zal, die zal God zijn. Zo is de afspraak. De profeten van Baal krijgen de eerste mogelijkheid. Ze bouwen dat altaar en ze hebben een offerdier geslacht en de stukken van dat dier op het altaar gelegd en dan gaan ze bidden. Dan gaan ze bidden. En ze blijven bidden met veelheid van woorden. Er gebeurt niks. Nee, maar Baal is misschien, zo spot Elia straks met hen, Baal is misschien op reis. Je moet wat harder roepen. Baal is misschien in gepeins. Je moet wat harder roepen. En ze roepen harder. En ze gebruiken nog meer woorden. En om hun woorden kracht bij te zetten, gaan ze zichzelf verwonden met priemen en messen om hun bloed uit te gieten. Opdat Baal niet alleen horen zal wat ze vragen, maar ook zien zal wat ze er allemaal voor over hebben. Om hem, laat ik het simpel zeggen, om hem over de streep te trekken. Om hem te bewegen antwoord te geven. Ze moeten hem omkopen, overhalen met hun woorden en dan een hele vloed van woorden en met hun bloed. En zo gebruiken ze hun gebed als een soort mogelijkheid om de poorten naar Baal open te krijgen. Totdat hij eindelijk toegeeft. En totdat hij over de streep gehaald is. Zo niet, zegt Jezus. Zo kun je God niet overreden. Daarmee heeft de Heer Jezus veroordeeld. Niet alleen het gebruik zoals het bij de heidenen voorkwam en zoals we dat in dat hoofdstuk in 1 Koningen geïllustreerd vinden. Maar zo heeft de Heer al die heidense gebeden veroordeeld en al dat repeteren van zinloze en gedachteloze gebeden zoals je dat ook in de kerk van Rome tegenkomt. Als iemand gebiecht heeft en hij opdracht krijgt om 50 keer het Pater Noster te bidden en hij met zijn rozenkrans al die kralen door zijn vingers laat glippen en bij elke kraal heel vlug even het Onze Vader prevelt, 50 keer achter elkaar. Veelheid van woorden. Zinloze, gedachteloos gesproken woorden. Maar hieronder valt ook al dat ijdel gebruik van woorden, en of het nou vrome woorden zijn, of dat het nou weer ander soort woorden zijn en uitdrukkingen die van ootmoed lijken te getuigen, waarmee we onze vroomheid etaleren. Waar geen hart achter zit. En dan heeft het voor God geen enkele waarde. Laat ik hier, ik doe dat ook omdat mij er van de week een vraag over gesteld is, naar aanleiding van de preek van vorige week zondagavond. Laat ik hier ook een ogenblik stilstaan bij wat we dan formuliergebeden noemen. Gebeden die we als een formulier ergens in het psalmboek hebben. En u weet, we hebben achter in ons psalmboek ook de zogenaamde christelijke gebeden, de liturgische gebeden. Naast de formulieren voor doop en avondmaal en nog andere kerkelijke gelegenheden zijn er ook christelijke gebeden opgenomen. En we hebben onder de liederen die we zingen ook gebeden voor en na het eten en voor en bij het opstaan en bij het slapen gaan enzovoort. Op zichzelf is het en kan het heel nuttig zijn om zo'n formuliergebed te gebruiken. Zeker als het aan woorden ons ontbreekt. En als we niet recht weten te zeggen zoals het behoort, of als we in bepaalde situaties zijn dat we heel voorzichtig onze woorden moeten wegen, niet ten opzichte van de Heere, maar vanwege het gezelschap waarin we zijn en waar verschillende meningen heersen, op een kerkelijke vergadering bijvoorbeeld. En dan zou het best eens nuttig kunnen zijn om zo'n formuliergebed te bidden, opdat niemand, want dat gebeurt wel eens, opdat niemand aangevallen zou worden op zijn gebed. Ja, het kan inderdaad gebeuren dat je je gebed gebruikt om een ander een steek te geven. En ik zou niet graag beweren dat dat nooit gebeurt. Ook niet in een kerkdienst. Of op een kerkelijke vergadering. Het is wel vreselijk dat dat inderdaad ook gezegd moet worden. Maar ook zonder dat je enige bedoeling hebt, kan een ander er toch kwaad uithalen. En dan zou het best eens nuttig kunnen zijn om zo'n formuliergebed te bidden. Alleen doet u het nou niet altijd. Ook niet aan tafel. Je kunt best, o Vader die al het leven voedt. Je kunt ook best bij tijden het Onze Vader bidden aan tafel. Maar laat dat niet een sleurgebed worden. Zeker het Onze Vader niet. Want ik geloof, ik heb dat vorige week ook gezegd, dat is toch allereerst bedoeld als een model. Naar die normen, naar de inhoud die de Heere daaraan gegeven heeft, zullen onze gebeden gevormd moeten worden. En laat dat onze bedoeling, laat dat ons streven zijn om van de Heere genade te ontvangen, om het toch ook met eigen woorden te mogen zeggen. En het de Heere zo met eigen woorden, want dat heeft toch nog iets veel persoonlijkers, of niet? Om het zo de Heere te mogen bekendmaken wat we van hem begeren. Hoe moet het dan wel? De Heer Jezus heeft gezegd, zo niet. Zoals de geveinsden, nee. Zoals de heidenen, ook niet. Hoe dan wel? Ga in uw binnenkamer. En doe dan de deur dicht achter u. De deur achter u gesloten hebbende. Laat de wereld buiten. Ga daar alleen naartoe. En neem niks mee. Laat er geen toeschouwers bij zijn. Want het gaat u toch niet, zo zegt Jezus tegen zijn discipelen, om door de mensen gezien te worden. Het gaat er toch niet om wat de mensen van u zeggen. Als ge gaat bidden, dan gaat het er u toch om gemeenschap te zoeken met God. Bidden, dat is toch het zoeken van die gemeenschap met de Heere. Bidden, dat is toch dat we de Heere onze noden voor mogen leggen. En dat we de Heere zullen vragen om vervulling van onze noden. Laat dat dan maar in het verborgene gebeuren. En laat er niet zijn wat u daarbij afleidt. Wat uw gedachten zou aftrekken. Laat er niet zijn wat u op een verkeerde wijze werkzaam doet zijn in dat heilige gebedswerk. Daar, in de binnenkamer. En dan, als de deur gesloten is, bidden. Hebt u een binnenkamer? Ja, als de Heere zegt, ga in uw binnenkamer, dan mag ik mezelf en u wel vragen, hebben we een binnenkamer? Wat moet dat dan voor een vertrek zijn? Dat doet er niet toe. Dat doet er helemaal niet toe. Daar is de Heere Jezus ook niet over in details getreden. Dat kan je slaapkamer zijn. Dat kan boven je strijkplank zijn. Als je maar een plek hebt waar je God zoekt en waar je hem ontmoet en waar je je hart voor hem openlegt. En waar je je noden hem uitzegt. En waar je van harte begeert dat de Heere op je opmerkzaam zal zijn op de stem van je smekingen. Ontrokken aan het oog van iedereen, ja, je hebt er toch als het echt is ook wel eens behoefte aan om alleen te zijn. En je hebt er als het echt is niet alleen behoefte aan om alleen te zijn. Maar het moet soms wel eens dat je alleen voor God bent. Want wat hebben wij de Heere allemaal te zeggen? Wat hebben we hem allemaal uit te zeggen? Er zijn dingen in ons hart die je niet graag aan de mensen zou willen bekendmaken. Die je niet graag tegen de mensen zou willen zeggen. Maar die je toch een keer kwijt moet. In de schuldbelijdenis. En in de verootmoediging. En daarom hebben we een plek nodig. Daarom ook waar we alleen voor God zijn. Dat bedoelt de Heere Jezus. En hij deed het zelf immers ook. U zegt maar sluit de Heere hier dan mee uit dat wij ook gezamenlijk bidden. Dat we als echtpaar, man en vrouw bidden. Of dat we als gezin samen bidden. Nee, natuurlijk sluit de Heere dat niet uit. Dat gebed komt ook voor. En dat is ook naar de wil van de Heere om gemeenschappelijk te bidden. Dat begon al heel vroeg. In de dagen van Enos, in het slot van Genesis 4, leest u het al, dat ze met elkaar de naam des Heeren begonnen aan te roepen. Daar heb je het begin van de kerkdiensten, als ik het zo mag noemen. En zo komt dat geregeld voor. Zo werd er in de tempel gebeden. En zo werd daar door iemand die daarin voorging als voorganger, als voorbidder gebeden. Terwijl het volk meebad, meeluisterde. Eerbiedig en met instemming. Nee, de Heere sluit dat gemeenschappelijk bidden niet uit. Maar dat gemeenschappelijk bidden kan dat persoonlijke bidden in de binnenkamer niet vervangen. Dat zal er toch dienen te zijn. Sluit de Heere dan uit dat wij ook wel eens, met een oneerbiedige term, schietgebeden opzenden. Vroeger noemde men dat het uitschietende gebed. Er is een bundel preken van Andrew Gray over het gebedsleven en die heeft het ook over het uitschietende gebed. Dat is dan een vertaling van het Engels natuurlijk. Maar zo sprak men daar vroeger wel over. Mag dat niet? Ja, natuurlijk mag dat ook. We vinden daar zelfs voorbeelden van in de schrift. Je hebt niet altijd gelegenheid om je af te zonderen. Terwijl er ineens wel een dringende noodzaak is om de Heere te zoeken en onze nood, onze vragen aan de Heere voor te leggen. Het voorbeeld uit Nehemia 2 is heel bekend. Nehemia, schenker van de koning van Perzië, had bericht gekregen via zijn broer dat het in Jeruzalem helemaal niet goed ging. De teruggekeerde ballingen die verkeerden in grote nood. Jeruzalem, er kwam maar niks van de herbouw van de stad. Ze hadden er wel een begin mee gemaakt, maar het werk was afgebroken. Het volk verkeerde in armoede en er waren vijanden die hen het werk belemmerden te doen. En als Nehemia dat bericht krijgt, dan is hij daardoor ontsteld. Zo ontsteld dat het aan hem te zien is. De koning merkt het. De koning ziet dat hij er bedrukt uitziet. En de koning vraagt, wat is er aan de hand, Nehemia? Je ziet er zo bedrukt uit. En dat is een bedruktheid des geestes. Tja, dat moet Nehemia gaan zeggen. En wat hij in zijn hart heeft, wat hij graag zou willen, dat is dat hij naar Jeruzalem zou kunnen reizen en dat hij daartoe van de koning verlof krijgt om daar het werk te gaan hervatten en daar de mensen te gaan aansporen en zo nog wat goeds voor zijn volk te doen. Maar kan hij dat in zijn positie wel van de koning vragen? En als de koning hem dan zo confronteert met zijn bedruktheid en als Nehemia dit alles in zijn hart heeft, dan bidt hij tot God. Dan zendt hij al werkende, al bezig zijnde in die zaal waar de koning op zijn troon zit, dan zendt hij zo'n uitschietend gebed op tot de Heere. Heere, geef me barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. En laat het niet verkeerd vallen als ik hem ga vragen om verlof van zoveel tijd om naar Jeruzalem te reizen. Geef me barmhartigheid. Zo'n voorbeeld is genoegzaam om te zien dat de Heere ook naar zulke gebeden wil luisteren. Maar nogmaals, laat het daar niet toe beperkt blijven. Totdat wij op een gegeven ogenblik gedrongen worden door een bepaalde nood om voor de Heere te buigen en ons hart voor hem uit te storten. Heb ook die vaste gewoonten van het naar de binnenkamer gaan. Zoals Daniel met zijn open vensters richting Jeruzalem. 3 tijdens daags. Wat hij voor God boog. Altijd met dezelfde behoeften. Nee, zo zal dat niet gaan. Niet altijd met dezelfde gebedsbehoeften. Maar wel in de weg van de gehoorzaamheid. Dus inderdaad, verstaat u het. En verstaat u het ook vanuit uw eigen ondervinding. Dat willen we waarlijk de Heere ontmoeten. En willen we waarlijk ons ontboezemen voor Gods aangezicht, we dan een plekje nodig hebben waar we alleen zijn met God. En waar heel de wereld en al die drukte en ook onze gezinsleden en ook allerlei andere omstandigheden buiten blijven. U zegt, maar dat gaat toch niet, de wereld wil mij achterna. Al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Tja, dat is ook de werkelijkheid. Dat je de deur wel dicht kan doen. En dat iedereen buiten blijft. Maar dat de duivel toch meeging. En dat je daar gebogen voor God ineens geplaagd wordt door een zondige gedachte die zomaar in je oprijst. Waardoor je het voelt. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En je gebed, ook al zou je willen bidden, is net als een vleugellam vogeltje dat niet vliegen kan en dat niet hoger kan komen dan het plafond van de kamer waarin je bent. En dan heb je nog wel de afzondering opgezocht. Maar dan voel je dat je je toch niet zo kunt afzonderen als dat je zou wensen. En toch, ook dat doet het gebod van Christus niet teniet, gemeente. Zelfs al weten we en al ondervinden we dat keer op keer, dat de duivel toch kans ziet om mee te glippen. En dat je je verdorven hart ook meegenomen hebt de binnenkamer in. Zelfs al moeten we dat tot ons verdriet en tot onze schande voor de Heere belijden. Zelfs dat doet die opdracht, ga in uw binnenkamer niet teniet. Neem wat dat betreft maar een voorbeeld aan de Heere Jezus. Die de berg opging. Zijn discipelen bleven ergens halverwege achter. Want hij ging bidden. Die 's morgens zeer vroeg opstond. Markus 1 vers 35. Zeer vroeg in de morgen. Als het begint te lichten. Terwijl iedereen nog slaapt. Staat Jezus op en gaat hij naar buiten. En zoekt hij een woeste plaats op om te bidden. En als hij Gethsemane binnengegaan is. Dan heeft hij 8 van zijn discipelen achtergelaten bij de ingang. En tegen hen gezegd, blijf maar hier. En hij neemt er 3 mee. Mogen die er dan bij zijn als hij gaat bidden? Nee. Die neemt hij wel een stukje verder mee Gethsemane binnen. Maar dan komt het moment dat hij ook tegen deze 3 zegt, blijf maar hier. En dan gaat hij alleen verder. Steenworp afstand. Om zijn ziel uit te storten voor Gods aangezicht. De angsten die dan zijn ziel pijnigen. Neem een voorbeeld aan de borg. Die hier onderwijs geeft en zegt, ga in uw binnenkamer. En zoek het dan niet in de veelheid van woorden. Maar zoek het in de oprechtheid des harten. Doe dan niet als de heidenen die altijd maar weer proberen om met lange woorden en hele verhalen hun godheid te bewegen naar hen te luisteren. Maar bedenk dat God die in het verborgen ziet, de God is die al lang weet wat u van hem begeert, voordat u het hem vraagt. En bedenk dat die God, en zo onderwijst de Heer zijn discipelen, dat die God uw hemelse Vader is. En dan ziet u al de aansluiting naar het Onze Vader. Want als de Heer zijn discipelen gaat leren bidden, dan begint hij, gij dan bidt al dus Onze Vader. Zo wil hij zijn discipelen het Godsbeeld geven. Niet als een Baal die je over moet halen. Die je met je woorden dwingen moet. Maar een vader die weet wat de noden van zijn kinderen zijn. Die weet wat maaksel gij zijt. Gedachtig zijnde dat gestof zijt. En nou zou het natuurlijk verleidelijk zijn om over dat vaderschap van God wat meer te gaan zeggen. Maar ik bewaar dat tot we aan zondag 46 toe zijn in onze catechismus. Maar dit is het enige wat ik benadrukken wil. Die vader heeft genegenheid voor zijn kinderen. Liefde voor de zijnen. En die wil niet anders dan voor hen zorgen. Dan hen beschermen. Dan hen leiden. En hij wil daarom gevraagd worden. Wat is dan bidden? Bidden is de belijdenis van onze nood en van ons gebrek en van ons tekort. Een belijdenis die we uitspreken in de tegenwoordigheid van Hem, die machtig en gewillig is om in die noden te voorzien. Bidden, dat is de belijdenis van onze nood in de tegenwoordigheid van Hem. Die machtig en gewillig is om in die noden te voorzien. God weet toch wat ge nodig hebt, zegt de Heer Jezus. Maar als hij het weet, waarom zullen we dan nog bidden? Ach, omdat God zo graag hoort dat zijn kinderen van hem afhankelijk zijn. Omdat God zo graag zijn kinderen voor zijn aangezicht ziet. Omdat God zo graag hoort wat ze van hem begeren. En daarom, hij wil ze ontmoeten op die plaats van de afzondering. Hij wil horen dat ze het zonder hem niet durven. En niet kunnen. Voor het lichamelijke niet. Alle lichamelijke nooddruft. Voor het geestelijke net zo min of nog minder. alle geestelijke nood dreft. U zegt, maar wie kan nou zo bidden? Ja, wie kan nou zo bidden? En wie kan nou zo de binnenkamer bezoeken? En wie kan nou zo zijn hart voor de Heere uitstorten? U kunt wel zeggen, neem een voorbeeld aan de Heere Jezus, maar die was volmaakt. En als hij de berg opging, dan ging de wereld niet met hem mee. Hij droeg in ieder geval de wereld niet mee in zijn hart. En als hij een andere plaats, een woeste, eenzame plaats opzocht om daar zijn hart voor God uit te storten, dan was dat niet terwijl er op dat moment in zijn hart allerlei verkeerde gedachten opkwamen, waardoor zijn gebeden verhinderd en verstoord werden. Nee, dat is zo. En dan komt daar nog bij, zo zegt u, je kunt de eenzaamheid wel opzoeken, maar je kunt daar ook weer gestoord worden door de telefoon. Of door iemand die je nodig heeft. Daar weet de Heere Jezus trouwens ook van. Als ik u zojuist verwees naar Markus 1 vers 35. Dan ziet u in het vers dat daarop volgt. Dat de discipelen de Heere Jezus komen storen. Terwijl hij in het gebed is. Dan hebben ze ontdekt dat het bed van de Heere Jezus leeg is. En ze zijn hem gaan zoeken. En ze vinden hem op die woeste plaats waar Jezus in gebed voor God, voor het aangezicht van zijn vader buigt. En dan komen ze zijn gebed onderbreken en zeggen, al de mensen zoeken u. Ze kunnen hem op dat moment niet eens met rust laten. In heilige schroom en eerbied. Ook de Heere Jezus weet. Vorige week zei ik, hij is in alle dingen verzocht geweest. Gelijk als wij. Zonder zonde. Hij weet van al die hindernissen en van al die obstakels en van al die dingen die afleiden en die een hindernis veroorzaken af. Maar kan iemand dan zo bidden zoals hij? Kan iemand dan zo zijn hart meekrijgen zoals hij het in zijn heilige begeren eigenlijk ook zou wensen? Gemeente, voelt u hoe afhankelijk we zijn? Heere, leer ons bidden, zei die discipel. En als de Heer het je verteld heeft, via Lucas 11 en via Matthäus 6, weet je het dan? Kun je het dan? Ben je ooit zo ver dat je zeggen kunt, en nu weet ik wat bidden is. En nu praktiseer ik wat bidden is. Inhoudelijk en wat de vorm betreft ook. Of zul je het elke keer weer moeten vragen, Heere, leer ons bidden. Ja toch. Wil de Heere dat dan iedere keer van ons horen? Die belijdenis van ik kan het niet, ik weet het niet. Heere, ik heb nood, gebedsnood. Laat ik u nu mogen wijzen. Ik heb er vorige week al twee dingen over gezegd, maar nu nadrukkelijker laat ik u mogen wijzen op die andere. Die door God gegeven is om zijn volk bidden te leren. De Heilige Geest. De Heer Jezus geeft gebedsonderwijs. Hij zegt, gij dan bid al dus. En zoals de hoogste profeet geeft hij ook in die dingen lering. Maar als het om de praktische beoefening gaat. Om het werkelijk praktiseren van het gebedsleven. En het werkelijk je nood voor de Heere uitstorten. En het naar de wil van God bidden. Want dat zal er moeten zijn. Overeenkomstig de wil van God bidden. De Heere Jezus heeft het in het Onze Vader niet voor niets opgenomen. Uw wil geschieden. En hij moest het zelf ook vragen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zal het werkelijk zulke bidden zijn. Dat God behaagt. Waarbij wij ons onderwerpen aan zijn wil. Waarbij wij erkennen. Uw wil is altijd wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Hebben we niet alleen dat onderwijs van de Heere Jezus nodig. Maar ook de geest. Die de geest der gebeden is. Waarvan de apostel zegt, en wat een heerlijke tekst is dat voor mensen die leren bij aanvang en bij voortgang. En nu kan ik het nog niet. En nu weet ik met al het onderwijs dat de Heer me gegeven heeft het nog niet in de beoefening te doen. Nu ben ik nog vaak zo geveinsd en nu ben ik nog vaak als de heidenen. Wat een bemoediging ligt er dan voor zo'n verslagen hart die niet weet te bidden gelijk het behoort. Dat de geest gekomen is, onder andere, om ja heel veel te doen, maar onder andere ook, met onuitsprekelijke zuchtingen voor de heiligen te bidden. Onuitsprekelijke zuchtingen, dan neemt hij het over. En als hij het overneemt, gemeente, dan hoort God het. Als hij dat zuchten en dat klagen en dat kermen van een arme zondaar overneemt, dan kunt u er gewis en zeker van zijn dat dat overeenkomstig de wil van God is. En dat hij het hoort. En dat hij overeenkomstig dat bidden, dat zuchten van de Heilige Geest handelt. En zo is daar die andere trooster, de geest der gebeden. Verwacht het nou eens van hem. En als wij dan niet weten hoe en wat en als we weer in onze armoede staan, laat er dan een verzuchting opgaan tot de Heilige Geest. Wilt u voor en in en met mij bidden, opdat mijn zuchten en mijn zorgen voor God niet verborgen zijn, daar hij alles ziet en hoort. Ja, maar dan moet je bij Gods heiligen horen. Want die geest die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen voor en naar de wil van God voor de heiligen. Ja, ja. Nou wist u toch wel dat je daarbij moet horen? Dat is toch geen nieuws? Je kunt toch niet verder als het goed is en als je werkelijk beseft wat je situatie is zonder die kennis van God en van zijn genade? Je kunt toch geen rust hebben als je nog onbekeerd bent? Je kunt toch geen rust voor je ziel hebben, zelfs niet voor het hol van je voet, als je nog in je zonde voortleeft en nog niet weet dat die zonden zijn weggewassen in het bloed van Christus? Of kun je wel rust hebben? Als God ons ontdekt aan onszelf en als hij alle vernister afschrapt en alle sluiers wegveegt, en al onze eigen bedekselen weghaalt en aan stukken scheurt en ons de werkelijkheid van ons verloren bestaan doet zien, dan hebben we geen rust meer. Dan wordt het nood en die nood drijft ons uit en die staat ons niet toe om nog excuses te zoeken en achter allerlei vijgenbladeren weg te schuilen. Maar die nood die drijft ons uit tot de troon der genade. Om daar geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwame tijd. Gaat u die weg? Zou het maar doen, voordat het te laat is. Gaat u die weg, om daar een genadig God te ontmoeten? Een barmhartige zaligmaker? En om door hem geholpen te worden? Amen. Psalm 4, het derde vers.
Thank you.
Heere, dat past ons uw naam te danken en te erkennen voor alles wat u ons ook op deze dag geschonken hebt. Het evangelie mocht ons verkondigd worden, Heere. En gij hebt nog arbeid aan ons willen besteden. Gij hebt nog mest om onze levensboom gelegd, opdat die boom vrucht zou dragen. En we danken u voor die liefdearbeid en voor die zorg aan ons besteed. Laat het niet ijdel zijn. Vanmorgen lazen we die gelijkenis van die onvruchtbare vijgenboom, die dan nog een jaar uitstel kreeg, maar daarna niet meer. Heren, zo hebt u ons allemaal nog uitstel gegeven, ook als we tot op de dag van vandaag nog vruchteloos en dus ook onnuttig de aarde hebben beslagen en een plaats op uw aardbodem hebben ingenomen. Nutteloos, omdat u nog nooit eer van ons gehad hebt, omdat we nog nooit u de Heere oprecht bedoeld hebben. En u hebt toch nog weer die arbeid aan ons willen verrichten, opdat we tenslotte toch vruchten zouden dragen. Maar als het uitblijft, en als we nutteloos de aarde blijven beslaan, dan komt er een moment dat de boom wordt omgehakt. Heren, dat is ook een ernstige zaak die we moeten verstaan. De arbeid die u aan ons besteedt, met name op de zondagen, daar komt u een keer op terug. En als het allemaal nutteloos zal blijken te zijn, wat zal het ons dan aanklagen? Nu bidden wij, o God, geef dat we de arbeid die gij nog aan ons verricht hebt mogen opmerken. En dat het waarlijk vruchten mag voortbrengen in ons leven van bekering en van geloof. En dat wat we vandaag voorgehouden gekregen hebben in ons leven ook beoefend mag worden. Met name, daar denken we dan vanavond speciaal aan, die gang naar en het verblijf in de binnenkamer. Om daar alleen voor uw aangezicht te zijn. De deur achter ons dicht gedaan. En al gaat de wereld dan mee. En al hebben we dan een verdorven hart ook daar. Dat we toch die momenten kennen in ons leven, Heren, waarin wij de verborgen omgang met u mogen beleven. De gemeenschap met u, het uitzeggen van onze noden voor u en het ruimte ontvangen in onze ziel als gij naar ons wilt horen en ons sterkt met kracht in de ziel ten dagen van onze roepen. Geef, o God, dat deze dingen voor ons niet onbekend zijn. En als ze dat wel zijn, leer ze ons dan. Onderwijs ons erin. En geef dat we zo ook in de dagen der week nog mogen meedragen, overdenken het woord dat u ons vandaag hebt meegegeven. Sterk ons tot ons werk. Bewaar ons voor de zonde, voor alles wat verkeerd is, wat ons van u vervreemdt, wat ons uit uw gunst plaatst. Vergeef ons, Heere, al die boosheden, ook die zonden in de heiligste verrichtingen, ook die zonden in onze gebeden, openbaar en privé. Scheld het ons kwijt, terwille van het bloed van uw lieve Zoon. En wees ons nu in alle dingen nabij en goed, om Jezus wil. Amen. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, 25:10. Buigt uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.